Zo, een hele goede morgen, broeders en zusters. Sorry dat ik wat later was, maar dat heb je als je vrouw in de zorg zit en die tussendoor ook nog in het weekend moet werken, dat dan de zorg van de kinderen bij mij komt te liggen. Dus vandaar dat ik even naar de crèche moest. Fijn om hier weer te zijn. Ik zeg dat vaak in heel veel gemeentes, maar ik zeg dat tegenwoordig ook een beetje in eigen gemeente. Want veel regelmatig weg natuurlijk voor spreekbeurten in andere gemeentes. En het is ook fijn om gewoon weer in eigen gemeente te zijn. Ik wil graag ook uw gebed vragen, zoals u weet. Ja, er zijn ook een paar gasten, maar ik ben verbonden aan het werk van Stichting Israël de Bijbel. En wij zetten ons in voor de wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En wij zijn in de zomermaanden ook voortdurend in Amsterdam actief en ook op andere plekken om Joodse mensen, vooral Israëlische toeristen, ook te bereiken met het evangelie. En we hebben daarvoor prachtige uitgaven in het Hebreeuws. En afgelopen zomermaanden zijn er ook weer veel bijbels verspreid. Ik merk dat het met mijn geluid nog niet helemaal goed gaat, maar zo. Dus ook graag uw gebed daarvoor. Vorige week toen was er in de actualiteit, misschien heeft u het meegekregen, dat er 500 raketten vanuit Gaza waren afgevuurd op Israël. En we merkten meteen ook in Amsterdam onder de Israëlische toeristen, waar er echt vliegtuigen vol naartoe gaan, dat daar ook gelijk een stuk spanning is. En dat ze gelijk ook zitten met, hoe zit het met mijn familie thuis? En dat ook een openheid geeft, ook tot het gesprek van de tijd waarin we leven, waar het naartoe gaat. Maar bovenal natuurlijk ook verwijzend naar de Messias, de Heer Jezus Christus. En er is veel geestelijke strijd ook in dit werk, dus graag ook uw gebed. Ik wil deze morgen met u stilstaan bij Colossense 1... en daarvan de versen 9 tot en met 14. En het eerste gedeelte van mijn preek, daar zal ik ingaan op het koninkrijk. Ik merk dat er vaak verwarring is over het begrip koninkrijk. Deze morgen zullen we in het eerste gedeelte van de preek daarop ingaan. En het tweede gedeelte van de preek zal ik ingaan op leven als hemelburgers. Paulus die spreekt hier in Colossense over dat wij getrokken zijn uit de macht van de duisternis en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon. He, wij zijn waar Christus is. En wat houdt dat nou in? Dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon. Dus nogmaals, het eerste gedeelte van de preek gaan we in op het begrip koninkrijk vanuit het woord. En het tweede gedeelte van de preek gaan wij in op leven als hemelburgers. En ter inleiding willen we lezen de versen 9 tot en met 14 van Colossense 1. En dan schrijft Paulus: daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Tot zover. Ja, als ik deze morgen aan u, aan jou zou vragen welk vers u of jou het meeste zou aanspreken, dan denk ik dat de meeste vers 13 zullen zeggen. Namelijk dat wij getrokken zijn uit de duisternis en dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat zijn natuurlijk prachtige waarheden, hè? Dat wij verlost zijn uit de duisternis, dat wij mogen zijn daar waar Christus is. In de Bijbel lezen wij heel veel over het koninkrijk. En wat mij zo opvalt is dat er vaak heel veel verwarring is over het koninkrijk. En dat eigenlijk alle teksten waar het woord koninkrijk voorkomt, dat het eigenlijk op één hoop wordt gegooid. En dat dat zomaar wordt toegepast ook op ons leven. Terwijl het eigenlijk iedere keer weer belangrijk is om te kijken naar de context. Over wie gaat het hier? Over welk koninkrijk wordt er gesproken? Behoren wij ook tot dat koninkrijk? Ik moet heel vaak denken als ik spreek over dit thema, dat wij leven in het koninkrijk der Nederlanden. Eén moment.
Ik kan blijven in één ronde.
Ja, inderdaad. Ja, dank u wel. Ik heb moeilijke oren.
Ja. Ja.
Dat wij als Nederlanders wonen wij in het koninkrijk der Nederlanden. En wij wonen niet in het Verenigd Koninkrijk. Dus de wetten die hier van toepassing zijn, dat hoeft nog niet te betekenen dat die ook van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. Als je de oversteek maakt naar bijvoorbeeld Engeland en je gaat daar aan de rechterkant van de weg rijden, dan kom je al heel snel tot de ontdekking dat die wet nou niet in Engeland van toepassing is. Daarbij komen dat wetten die 500 jaar geleden hier nog geldig waren, dat door de tijd ook veranderd kan zijn en dat die bepaalde wetten eigenlijk niet meer van toepassing zijn. En zo is het eigenlijk ook met een onderwerp als het koninkrijk in het woord van God, in het plan van God. Het is belangrijk om iedere keer te kijken naar de context, naar de tijd. Als Johannes de Doper, de Heer Jezus en de discipelen in de evangelie onder het Joodse volk de oproep doen dat zij tot bekering moeten komen omdat het koninkrijk op aanbreken staat, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat dat ook hetzelfde koninkrijk is waar Paulus hier over spreekt in Colossenzen 1. Als je dit voor de eerste keer hoort, en daarvan ben ik maar heel erg bewust, dan kan dit heel erg verwarrend klinken van waar heb je het nou over? En daarvoor is het zo belangrijk om het plan van God te kennen. Om de grote lijnen in de schrift te kennen. Te weten dat God een plan heeft met zijn volk Israël. Te weten dat hij ook een plan heeft met zijn gemeente die ook in de Bijbel wordt aangeduid als het lichaam van Christus of de gemeente. Wij noemen het zelf ook nog wel eens de kerk waartoe wij behoren. De kerk, de gemeente, is pas ontstaan na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom dat in de evangelie eigenlijk alles nog in het teken staat van Israël en het koninkrijk wat op aanbreken stond. In die tijd kende men nog niet zoiets als de kerk, het lichaam van Christus. Zij waren zelfs zich er nog niet van bewust van Jezus dood en opstanding. Dat zie je prachtig terug in Lucas 24, dat de vrouwen op een gegeven moment terugkomen van het graf en dat zij vertellen aan de discipelen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dan kun je lezen in Lucas 24 dat in de oren van de discipelen klinkt als kletspraat. Die vrouwen, die kletsten maar wat. De Heer Jezus, opgestaan uit de dood. Waarom klonk het in de oren van de discipelen als kletspraak? Nou, zij kenden simpelweg de schriften nog niet. Zij wisten nog niet dat de Heer Jezus zou gaan opstaan uit de dood. Het was in het Oude Testament allemaal al voorspeld, voorzegd. Maar zij kenden die gedeelte nog niet. De gemeente, het lichaam van Christus, de kerk. Het was in die tijd nog een verborgenheid. Het zei hun helemaal niets, die begrippen. Waarom niet? Het was nog een verborgenheid wat later geopenbaard werd na de dood en opstanding van de Heer Jezus. En daarom dat er ook iemand als een Paulus moest opstaan, die dat eigenlijk ook verder uiteen moest zetten, die nieuwe helsfeiten van dat Jood en Heiden één zijn in Christus. Dat was daarvoor eigenlijk onmogelijk onder het oude verbond. Jood en Heiden één in Christus, dat kon niet, dat bestond niet. Je had wel proselieten die zich bekeerden tot het Jodendom. Maar het lichaam van Christus, wat bestaat uit Jood en Heiden, en wat dat betekent om ja, met Heer Jezus gestorven en opgestaan te zijn, dat onze positie is in de hemelen, dat was totaal nieuw. Dat was iets wat in die tijd na de dood en opstanding van de Heer Jezus langzamerhand openbaar werd gemaakt. En ja, wat Paulus, een van de apostelen, ook mocht doen in onder andere de Efezebrief en de Filippenzenbrief. Toen de Heer Jezus kwam naar deze aarde, toen kwam hij, lieve vrienden, in de eerste plaats voor zijn volk Israël. De Heer Jezus, hij was de beloofde koning waar Mozes en de profeten al over spraken. Hij zou het koninkrijk van Israël gaan herstellen. Hij zou, zo kunnen we lezen in Lucas 1, vers 31 tot en met 33, hij zou gaan zitten op de troon van David. Hij zou vrede gaan brengen en gerechtigheid over deze aarde. Maar voordat dit kon plaatsvinden, moest Israël als volk tot bekering komen. Israël als volk moest haar koning en het koninkrijk aanvaarden. En vandaar, en laten we daar maar eens naartoe gaan, naar Matteüs 10, vandaar dat hier Jezus ook heel gericht in het begin die oproep doet aan Israël als volk. Laat maar met me mee naar Matteüs 10, vers 5 en 6. Maar we kunnen lezen dat de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt, zijn twaalfen. En dan zegt hij, u zult zich niet begeven, vers 5 van Matteüs 10, naar de heidenen. U zult geen enkele stad van Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Als je dit leest, zonder eigenlijk die lijn te kennen, dan denk je van, ja maar Heer Jezus, wat doet u nu? U zegt, ga niet naar de heidenen. Ga niet naar de Samaritanen, maar het evangelie is toch voor alle mensen? En daarom is het zo belangrijk om dit ook te zien in de context van Israël. Israël moest het horen, Israël moest het weten dat het koninkrijk op aanbreken stond. Dat Israël als volk tot bekering moest komen. Wat voor koninkrijk? Nou, een koninkrijk van God, een koninkrijk hier op aarde. Een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Een koninkrijk waar de Messias op de troon zou gaan zitten. Een koninkrijk waar Israël als volk hersteld zou worden. Een koninkrijk waar geen oorlog meer is, waar geen onderdrukking meer is. Dat is als je de profeten Jesaja, Jeremia bestudeert, dat is het koninkrijk, lieve vrienden, wat toen op aanbreken stond. Kwam dat koninkrijk er ook? Nou, als we heel eerlijk zijn, dan is het antwoord nee. Want die kenmerken die ik net opsom van vrede, van gerechtigheid, geen oorlog, geen onderdrukking, dat kunnen we nou moeilijk toepassen op de gebroken en de corrupte wereld waarin wij leven. Kijk maar naar Syrië, kijk maar naar Noord-Korea, waar heel veel mensen nog onderdrukt worden. Moeten we dan die belofte ineens gaan vergeestelijken? Moeten we ons in ja, allerlei moeilijke bochten gaan wringen en het dan toepassen op ons leven en zeggen van ja, maar nou ja, die Jezus, hij is geen koning geworden van deze aarde, maar hij is in ieder geval koning van mijn hart. Hij wil vrede brengen, ja niet vrede hier op aarde, maar wel vrede in mijn leven. Het zijn geestelijke waarheden, maar als we alleen zo deze gedeelte toepassen, lieve vrienden, dan doen we de Bijbel zo enorm tekort. Nee, wat is het geweldig te weten dat er ook hoop is voor de toekomst. En wanneer zullen die beloften dan in vervulling gaan? Nou, zodra de koning der koningen terugkeert naar deze aarde. Dat is toch ook onze hoop, onze verwachting voor de toekomst. Dat het niet zo zal blijven zoals het nu is. Maar dat de Heer Jezus zal terugkomen naar deze aarde. Dat zoals ze hem hebben heen zien gaan naar de lucht, zo zal hij op dezelfde wijze ook weer terugkeren. Handelingen 1. Die profetieën die spreken, of de profeet die spreekt zoals profeet Daniël. De mensenzoon die zal terugkeren om het koninkrijk hier op te richten. Denk aan Daniël 2, dat statenbeeld. Wat bestaat uit allemaal verschillende materialen, maar gelukkig uiteindelijk komt ook die steen. Die uiteindelijk al die menselijke rijken hier op aarde zal vernietigen. En dat dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. Wat geweldig te weten dat God een waarmaker is van zijn woord. Dat die 300 profetieën die gingen over zijn eerste komst, dat die letterlijk in vervulling zullen gaan. Maar ook zijn profetieën die nog in de toekomst liggen. Als we nou teruggaan naar Kolossenzen 1. Dan schrijft Paulus dat wij getrokken zijn vanuit de macht van de duisternis. En dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon. Is dat nou hetzelfde koninkrijk wat op aanbreken stond en waarover de profeten spraken toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam? Dan is het antwoord nee. Het gaat hier om niet om een aards koninkrijk, maar om een hemels koninkrijk waartoe wij als gemeente zijn overgezet. En daarom is het zo belangrijk om te zien dat iets als een begrip, het begrip koninkrijk, dat niet altijd overal hetzelfde betekent. Dat je iedere keer moet letten op de context. Zo schrijft Paulus verderop in Kolossenzen 4 dat wij medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Betekent het dan dat zij werkten in dat messiaanse rijk wat op aanbreken stond? Nee. Paulus die past hier het begrip koninkrijk van God in geestelijke zin toe. Zij waren medearbeiders in de gemeente. Zij zetten zich in voor dat hemels koninkrijk. Ze waren niet bezig om hier op aarde een koninkrijk op te richten. Zoals bijvoorbeeld de zeloten deden die met harde hand dat koninkrijk wilden oprichten in die tijd. Door de Romeinen te verslaan. Waarom is het nou zo belangrijk om te letten op deze kenmerken? Waarom is het nou zo belangrijk om te kijken naar de context? Om iedere keer te kijken over welk koninkrijk wordt er gesproken? Zijn wij ook daartoe overgezet? Nou, anders ga je teksten één op één van toepassing brengen die misschien wel helemaal niet over deze tijd gaan. Als we nou eens teruggaan naar Matteüs 10. Matteüs 10. Vers 5 en 6. Dan kunnen we lezen dat de discipelen heel gericht die oproep moesten doen dat het koninkrijk op aanbreken stond. En dan krijgen ze een opdracht van de Heer Jezus. Dan zegt hij, vers 8, genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit, u hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Betekent het dan dat wij vanmiddag hier in Oudewater de straat op moeten gaan? Dat wij moeten verkondigen, beste mensen, het koninkrijk staat op aanbreken? Dat wij doden moeten gaan opwekken? Dat wij zieken moeten gaan genezen. Dat wij melaatsen moeten reinigen. Demonen moeten uitdrijven. En dat wij moeten verkondigen dat het koninkrijk op aanbreek staat. Is dat wat de Heer Jezus van ons verlangt? Dat is het antwoord nee. Want wij zijn momenteel niet bezig, lieve vrienden, om. Wij leven momenteel niet in de periode dat wij de wereld moeten voorbereiden op het koninkrijk dat op aanbreken staat. Nee, dit zijn wonderen en tekenen die verbonden zijn aan het koninkrijk met Israël. Israël moest in die tijd tot geloof komen. Ze moest de koning aanvaarden. Ze moest het koninkrijk aanvaarden. En deze wonderen en tekenen zijn eigenlijk geloofsbrieven die bevestigden dat de Heer Jezus werkelijk de Messias was. Jezus, hij verlangt van ons dat wij het evangelie van de genade verkondigen. Dat wij het evangelie verkondigen dat de Heer Jezus is gestorven en is opgestaan uit de dood. Komt er dan uiteindelijk weer een periode aan waarin het evangelie van het koninkrijk verkondigd gaat worden over deze aarde? En dan is het antwoord ja. Waar kunnen we dat dan lezen? Nou, we kunnen dat onder andere lezen in Matteüs 24 vers 14. En als je het hebt over Matteüs 24, dan heb je het over de eindtijdrede van de Heer Jezus. Daarin zet de Heer Jezus uiteen wat er gaat gebeuren vlak voor zijn wederkomst. Die allerlaatste fase, vlak voordat hij zal terugkomen naar deze aarde. En dan kunnen we lezen in Matteüs 24 vers 14, dat het evangelie van het koninkrijk over heel de wereld gepredikt zal worden. In Matteüs 24 kunnen we lezen dat dat gaat naar die laatste fase waarin er ja, heel veel rampen zullen komen. Waarin er nog een grote verdrukking over deze aarde zal komen. En in die laatste fase zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. Waarom het evangelie van het koninkrijk? Nou, omdat het koninkrijk dan op aanbreken staat. Heer Jezus is aanstaande, de koning is aanstaande. Het koninkrijk staat op aanbreken. En heel de wereld, inclusief het Joodse volk, moet weten dat de Messias komend is. We lezen hetzelfde ook in de Openbaring over die allerlaatste fase, de eindtijd. En ook in het boek Openbaring kun je achter elkaar lezen dat het koninkrijk op aanbreken staat. De koning is aanstaande. Een hemels koninkrijk en een aards koninkrijk. En straks zal dat bij elkaar ook komen. Als de Messias zal terugkeren naar deze aarde. Wij zijn overgezet in het hemels koninkrijk. De Heer Jezus, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, schrijft Paulus. En hij heeft ons gezet in het koninkrijk van de Zoon. Nogmaals, wij zijn waar Christus is. Wij zijn hemelburgers, zegt Paulus. En Paulus die schrijft in vers 14, want ja, hoe worden wij daartoe overgezet? Paulus schrijft in vers 14 dat wij in hem de verlossing hebben, namelijk door zijn bloed. Hoe ontvang je nou dat hemelse paspoort tot Gods koninkrijk? Hoe word je daartoe als mens nou overgezet? Nou, Paulus die schrijft hier dat wij dat ontvangen door zijn bloed. Oftewel door te buigen voor het kruis. Heel veel mensen die zien de verlossing door zijn bloed en het overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon als een soort van einddoel. Van nou ja, weet je, als je daar uiteindelijk bent, nou dan is het goed. Maar als je de Bijbel leest, dan zien we eigenlijk al bij het volk Israël dat het juist begint met het bloed. Begint met die positie. En dat zien we heel mooi terug ook in de Joodse jaartelling. Want wanneer begint God nou de dagen met Israël te tellen? Dat doet hij vanaf Pesach. Als het volk bevrijd is door het bloed van het lam, dan begint de Joodse jaartelling. Die dagen daarvoor in Egypte, dat was eigenlijk slechts een herinnering. Die dagen werden niet geteld. Het was een herinnering. En zo is het eigenlijk ook met ons leven. God begint pas echt de dagen met ons te tellen, lieve vrienden, als wij ja, gekocht zijn door het bloed van het lam van God. God begint met ons de dagen te tellen als wij verlost zijn door het bloed en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon. Die dagen daarvoor ja, zijn in de ogen van de Heer eigenlijk in feite een herinnering. Het valt mij vaak op dat in getuigenissen, dat eigenlijk als iemand een uur een getuigenis geeft en ik moest daar ook zelf eigenlijk ben daar ook zelf bij bepaald. Dat er vaak 55 minuten gaat over het oude leven. En die laatste 5 minuten, en toen heb ik de Heer Jezus leren kennen, toen was alles nieuw. Punt. Terwijl bijbels gezien zou het eigenlijk andersom moeten zijn. We spreken 5 minuten in ons getuigenis over ons oude leven. En vervolgens gaan we door naar wat de Heer Jezus ons allemaal gegeven heeft. Op het moment dat we overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon, is het ook belangrijk om te zoeken wat wij allemaal ontvangen hebben. En misschien kunnen jullie nog wel herinneren dat 2 keer terug ik gesproken heb over Genesis 13. Dat is die geschiedenis dat Abraham zich moet afscheiden van Lot. En op het moment dat Abraham zich van Lot afscheidt en Lot gaat wonen bij de Jordaanvlakte, dan krijgt Abraham niet de opdracht om heerlijk voor zijn tentje in Mamre te gaan zitten en maar lekker te gaan genieten van het leven. Nee, hij krijgt een opdracht van de Heere mee. Wat lezen we dan? We lezen in Genesis 13 vers 17 dat het land, het koninkrijk, het land wat hij van God heeft ontvangen als erfdeel, dat moet hij in zijn lengte, in zijn breedte moet hij dat doorgaan. Hij moet dat land gaan bekijken. Elk hoekje, ieder gaatje moet hij gaan bekijken. Hij moet er gaan ontdekken wat hij eigenlijk van de Heere allemaal ontvangen heeft. En zo geldt dat ook voor ons. De Heer wil net dat wij als Abraham eigenlijk dat hemels koninkrijk gaan doorlopen. Dat wij gaan ontdekken wat wij allemaal in Christus ontvangen hebben. De Heer die verlangt ernaar, lieve vrienden, dat wij als rijk gezegende hemelburgers, let op, gaan leren leven en gaan leren denken. Dat is wat de Heer van ons verlangt te doen. Want dat hemelse, dat stijgt boven alle aardse dingen en zaken uit. Hemels leren denken als rijk gezegende hemelburgers. En wanneer je de brieven van Paulus bestudeert, dan roept hij ook voortdurend op om te zoeken de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. We lezen dat ook 2 hoofdstukken verder in Colossense 3, dat hij zegt, zoek de dingen die boven zijn. Niet hier op aarde zijn. Efeze 1, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En vandaar dat Paulus ook in Efeze 6 ook schrijft dat wij een geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. Niet een aardse wapenrusting, nee, een geestelijke wapenrusting. Waarom? Nou, we hebben niet een strijd te voeren hier op aarde. We hebben hier op aarde helemaal niks te zoeken. Nee, hij schrijft dat wij stand moeten houden tegen de geestelijke machten van het kwaad waar. In de hemelse gewesten. Dat is onze positie. En dat is eigenlijk een totaal andere mindset. Dat is iets wat boven alle aardse zegeningen uitstijgt. Dat is iets wat de wereld ook niet begrijpt. Dat kun je alleen gaan verstaan, lieve vrienden, als je geestelijke ogen daarvoor geopend worden. En die worden geopend op het moment dat we verlost worden door het bloed van het lam. Om heel eerlijk te zijn, hebben die teksten waar ik het net over had, zoek de dingen die boven zijn, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Paulus schrijft in Efeze 3 dat wij in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendmaken. Om heel eerlijk te zijn, heb ik dit heel lang best wel vage teksten gevonden. En misschien u ook wel. Misschien nog steeds. Het staat er, maar wat heeft het mij nou in praktische zin te zeggen? En ik heb geleerd op de Bijbelschool dat als je harten van mensen wil bereiken, wil aanraken, dan moet je heel praktisch spreken. En wat is praktisch spreken? Nou, praktisch spreken, dat houdt vaak in een stappenpreek. We zijn op punt A, we horen een aantal stappen en we komen uit bij punt B. Er is een probleem, er zijn 5 stappen en het is opgelost. Er is een bepaald thema waar we iets over willen weten. Er zijn 7 principes of 7 stappen en we weten alles over het thema af. En begrijp mij nou niet verkeerd vanmorgen, want ik hou ook van praktische preken. Echt waar. Alleen, werkt het geestelijk gezien nou altijd zo? Werkt het geestelijk gezien altijd zo? Wat mij vaak opvalt, lieve vrienden, is dat onze hele wereld enorm is ingesteld op maakbaarheid. Maakbaarheid. En vandaar dat je ook heel veel boeken kunt lezen met een soort van stappenplan en lezingen kunt volgen van, nou ja, als je 7 stappen, dan kun je dit bereiken. Als je die 12 principes volgt, nou, dan heeft dat vrucht. Als je 8 sleutels toepast, nou, dan heeft het gewenst resultaat. Het is allemaal heel populair. Als je dit of dat doet, dan zie je direct gewenst resultaat. Wat wij als mensen eigenlijk willen, laten we maar heel eerlijk zijn, is dat we vaak in korte tijd heel snel resultaat willen zien. En ik merk dat wij vaak ook geneigd zijn om die principes ook toe te passen op het geestelijke leven. We willen vaak grote stappen maken. We zijn daarom ook vaak gericht op de dingen die we van het een op het andere moment in ons leven zien veranderen. En soms gebeurt dat ook. Ik kan me nog heel goed herinneren dat op het moment dat ik de Heer Jezus mocht leren kennen als mijn persoonlijke verlosser, dat de Bijbel ineens een levend boek werd. En dat er een periode aanbrak dat ik de Bijbel verslond. Ik kon niet meer stoppen met lezen. Het was ineens een levend boek geworden. En misschien dat ook u zelf wel momenten heeft in uw eigen leven waarin dingen ineens van het ene op het andere moment veranderen. Dat gebeurt ook. Maar die eerste geloofservaringen die ebben ook weer weg. Je krijgt te maken met strijd in je leven. Je kunt in een geloofssleur terechtkomen. Het wordt steeds moeilijker om die Bijbel te pakken, om ook die moeilijke onderwerpen eigenlijk je eigen te maken. Het wordt lastig. En toch leert de Bijbel ons dat wij moeten doorgroeien naar dat vaste voedsel. Dat wij van de melk overgaan naar de vaste spijzen, schrijft Paulus in de Hebreeënbrief. Om door te pakken en niet bij die melk te blijven. Een gemeente die dat wel deed, dat is de gemeente van Korinthe. Misschien kunnen we dat opzoeken in 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3, dat is een voorbeeld van een gemeente die eigenlijk niet doorgroeide. Daar lezen we vanaf vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kunt dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet verdragen, want u bent vleeselijk. Dat is heel verdrietig dat de gemeente van Korinthe eigenlijk dat vaste voedsel niet kon verdragen. Men bleef hangen bij de melk. Men bleef heel vleeselijk denken. En een gevaar van het niet doorgroeien in je geloof is dat je op zoek gaat naar nieuwe geloofservaringen. Je gaat de ene naar de andere conferentie af en je hoopt daarmee een geloofsboost te krijgen. Je gaat het zoeken in bijvoorbeeld allerlei geestesgaven, in allerlei wonderen en tekenen die moeten plaatsvinden in je leven. En het gevaar is dat je wel heel druk bezig bent om de Here te zoeken, maar dat eigenlijk het woord gesloten blijft. Ik heb verschillende keren van dichtbij meegemaakt bij broeders en zusters die uiteindelijk een heel verwrongen godsbeeld kregen. Een godsbeeld die uiteindelijk niet meer in overeenstemming was met de schrift, allerlei dingen claimde, Maar het kwam niet uit. En ze kwamen teleurgesteld uiteindelijk uit. En ik wil vanmorgen wel zorgvuldig zijn, want de dingen die ik zeg, daarvan ben ik me bewust dat die best wel scherp zijn. Betekent niet dat onze relatie met God een hele theoretische relatie moet zijn. Betekent ook niet dat we geen conferenties meer moeten bezoeken. Maar het is zo belangrijk om dat fundament te hebben vanuit het woord, om te ontdekken wie we in Christus zijn. Dat we gaan leren leven vanuit die hemelse positie. En als we willen leren om daarvan uit te gaan leven, vanuit die nieuwe positie die we in Christus hebben ontvangen, dan doen we dat niet door een 7-stappenplan te volgen, zoals je in deze wereld heel veel ziet. Hoe groei je nou door? Het is een tekst die wij al heel vaak hier hebben behandeld. Efeze 4, vers 20 tot en met 24, wat gaat over het afleggen van de oude mens en ons bekleden met die nieuwe mens. Maar tussen het afleggen van de oude mens en het bekleden van die nieuwe mens die we zijn in de Heer Jezus Christus, daar staat een heel belangrijk vers tussen, namelijk vers 23, namelijk dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. We moeten vernieuwd worden in ons denken. En hoe word je vernieuwd in je denken? Dat doe je niet door je bezig te houden met de dingen van deze wereld. Dat doe je ook niet door je alleen maar te richten op allerlei wonderen en tekenen die moeten plaatsvinden in je leven. Dat doe je ook niet door heel krampachtig maar naar jezelf te blijven kijken. Zeg, ja, hoe slecht je het allemaal doet, et cetera, et cetera. Nee, dat doe je door heel, ja, eenvoudig iedere dag dat woord van God te openen. Die beloften, die zegeningen die we ontvangen hebben, waar we kunnen lezen in de brieven, om die je eigen te maken, zodat je daarvan uit gaat leven. Vanuit die nieuwe mens. En dat is eigenlijk ook het gebed van Paulus in Colossense 1, vers 9, dat u vervuld mag worden, let op, met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat was Paulus' gebed voor de gelovigen. Dat we vervuld worden met de kennis van zijn wil. En dat is eigenlijk ook, als we heel eerlijk zijn, waar iedere gelovige toch naar verlangt. Dat we de wil doen van de Heere in ons leven. Als we vervuld raken met die kennis van zijn wil, dan schrijft Paulus dat dat ook eigenlijk uitwerking heeft op onze praktische levenswandel. Kijk maar naar vers 10. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. In hem in alles behaagt, in elk goed vrucht draagt, en groeit in de kennis van God. Het begint om ons te vervullen met de kennis van zijn wil, en daarvan uit gaan we wandelen. Als ik heel eerlijk ben, begon ik vaak andersom. Ik wilde eigenlijk eerst wandelen, en tijdens mijn wandel wilde ik eigenlijk, ja, vervuld worden met de Heer. En ik merk dat dat vaak, ja, ook op die manier van, ja, weet je, als we nou maar de praktijk kennen, nou, dan worden we langzamerhand ook vervuld met de kennis van zijn wil. Nee, de Bijbel leert eerst vervuld worden met de kennis van God, want als je dat weet, weet je hoe je moet wandelen. Als je begint met wandelen, en onderweg denk je het wel tegen te komen, dan kom je heel vaak uit bij religie. Dat je allerlei dingen voor God gaat doen. Tegenwoordig heb je het woord ook spiritualiteit. We moeten ons bezighouden met spiritualiteit. En als je je daar eigenlijk in gaat verdiepen, dan is het eigenlijk heel vaak buiten God omgedacht. Het is heel menselijk. Nee, God verlangt ernaar dat we vervuld worden met de kennis van zijn wil. Je kunt heel religieus bezig zijn en uiteindelijk alsnog de plank volledig misslaan. Als je kijkt naar het leven van Paulus, dan was hij heel religieus. Hij was een farizeeër onder de farizeeën. Elk wetje, alles wilde hij perfect toepassen. Hij was heel religieus bezig. En uiteindelijk moet hij constateren, ja, dat het tot niks geleid heeft. Onze oude mens, lieve vrienden, kan heel religieus zijn, kan heel spiritueel zijn. We kunnen dingen heel snel met een geestelijk sausje bedekken. Maar God verlangt ernaar dat we vervuld worden met de kennis van zijn wil. En dat we daarvan uit gaan wandelen. En als we dan daarvan uit gaan wandelen, wat levert dat dan op? Nou, de apostel die schrijft in vers 11, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles volharden en geduld te oefenen. Dus doordat wij vervuld worden met de kennis van God, en wij daar vanuit God gaan wandelen, leert de apostel dat wij bekrachtigd worden met de kracht van God. Het woord wat hier staat voor kracht, dat is het Griekse woord dynamis. En dynamis, daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Het is een explosieve kracht. Het is niet een eenmalige kracht, zoals je een explosie hebt en dan is het over. Nee, het is eigenlijk zoals een hart eigenlijk voortdurend doortikt. Zo is dat eigenlijk ook met die dynamis die in ons leven gaat werken. Het is een explosieve kracht. De kracht van God. Het heeft ook, en daar kunnen we helaas niet meer op ingaan vanwege de tijd, het heeft ook alles te maken met de opstandingskracht die in ons leven gaat werken. Het is niet onze eigen kracht, nee, het is Gods kracht. Dus als we ontdekken wie we in Christus zijn, als we vervolgens daarvan uit gaan leven, gaan wandelen, dan belooft de apostel, belooft de Heere zelf, dat wij ja, die kracht gaan ontvangen. Die kracht van God, die dynamis, die gaat in ons leven werken. En wat doet die kracht dan? Nou, Paulus die schrijft in vers 11 om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Die dynamis, die kracht, die werkt blijdschap uit in ons leven. Die werkt volharding uit in ons leven. En geduld. Als we nou teruggaan naar dat eerste woord, naar blijdschap, dan bedoelt Paulus hier niet de pleziertjes van deze wereld. De pleziertjes van deze wereld, die trekken je even uit de realiteit en vervolgens word je net zo hard met je neus weer op de feiten gedrukt. Het is niet zoals een film, weet je wel, die je aanzet, nou je kijkt er anderhalf uur naar, je vergeet eigenlijk even helemaal je omgeving en uiteindelijk bam, je staat gewoon weer met beide benen op de grond. Dat is niet de pleziertjes, dat is niet de blijdschap waar Paulus hier over spreekt. De blijdschap van de Heere, lieve vrienden, is blijvend. Dat betekent niet dat je altijd blij bent of dat je nooit topt. Nee, door moeilijke omstandigheden in ons leven kunnen wij soms uit evenwicht getrokken worden. Kunnen wij soms uit balans getrokken worden, waardoor we de dingen eigenlijk weer gaan zien door een donkere bril. En juist op die momenten, dat we het zelf niet meer zien zitten, dat we die donkere bril op hebben. Juist op die momenten is het belangrijk om weer bezig te zijn met de dingen die boven zijn. Zodat je het vanuit eeuwigheidswaarde gaat zien. Zodat je het vanuit dat hemelse perspectief gaat zien. En dat je eigenlijk weer je rust en je vrede vindt, niet hier op aarde, maar daar waar de Heer is. In Christus. Wandelen als hemelburgers. Paulus schrijft ook in alles te volharden. En bij volharding moet ik altijd denken aan topsporters. Ik weet niet of u het nog heeft meegekregen, maar momenteel is die Vries, de Elfstedentocht, aan het zwemmen. Je kunt hem live volgen op YouTube. Maar dat is wat, hè? De kilometers die hij zwemmend aflegt. En wat houdt hij voor ogen? Hij houdt de finis voor ogen. Hij heeft een doel voor ogen. Hij wil die finis gaan bereiken. Hij wil dat gaan halen. En zo schrijft de Bijbel ook over een wedloop van het geloof. We willen de finis halen. We willen uiteindelijk ja, die heerlijkheid gaan aanschouwen daar waar Christus is. En hoe kunnen we dan doorgaan in dit leven, ondanks alle moeite, alle pijn, alle strijd? Dat doen we door de Heer Jezus Christus voor ogen te houden. Het is de Heere die ons uiteindelijk ook bekrachtigt, die dynamis geeft om door te zetten, zodat we uiteindelijk ook de finish halen. Het is niet een eigen kracht, niet een eigen inspanning. Nee, het is een kracht van God die in ons werkzaam is. Dit kun je niet uitleggen aan mensen die de Heere niet kennen. Die zien de Heere God vaak als iemand die vooral je problemen moet oplossen. En als hij dat niet doet, ja, dan is het maar een waardeloos God. Dat is zoals de wereld ernaar kijkt. Het kan ook zijn dat als je niet doorgroeit in je geloof, dat je de Heere ook zo kunt gaan ervaren in je eigen leven. En daarom is het zo belangrijk om niet te blijven hangen in het denken van deze wereld, maar dat we ons iedere keer richten op de dingen die boven zijn. Gods woord belooft ons dat we ook zullen lijden. Ik zeg het nu een beetje gek, maar lijden zal ons niet bespaard blijven. Wij krijgen ook als christen te maken met ziekte, met pijn, met moeite in ons leven. Het zal ons niet bespaard blijven. Wat de Bijbel ons wel belooft, is dat als we ons op de Heer Jezus Christus richten, dat Hij ons zal bekrachtigen met die dynamis, zodat we uiteindelijk de finish zullen halen. Waar anderen stoppen en het niet meer zien zitten, mogen wij doorgaan niet in onze eigen kracht, maar mogen wij doorgaan in de kracht van de Heer. Wat een geweldige belofte vanuit het woord. En tot slot, lieve vrienden, het is niet eenvoudig om te wandelen vanuit die nieuwe mens. Dat is niet eenvoudig. Paulus moest dat ook leren toen hij geconfronteerd werd met zwakte in zijn eigen leven. Maar de apostel schrijft, en daarmee wil ik afsluiten, in 2 Korinthe 12 vers 9, iets heel belangrijks. Hij schrijft, maar hij, de Heer, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht, met een hoofdletter, Gods kracht, en het woord wat hier gebruikt wordt, dat is het woord dynamis, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom schrijft de apostel, daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht, de dynamis van Christus in mij komt wonen. En weet je, dat is wat ik u, wat ik jou en wat ik ook mijzelf toebid. Dat we niet gaan roemen in onze eigen kracht, maar dat we zwak worden voor de Heere. Want als we zwak worden, dan zal de kracht van God, de dynamis in ons leven gaan komen wonen, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En dat bid ik in alle omstandigheden van het leven ons zo enorm toe. Geloofd en geprezen zijn zijn heilige naam. Amen.